Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee J.A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 16 november hoopt zowel in de morgendienst als ook in de avonddienst onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie te bate van de voedselbanken in Gouda en Woerden. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkenraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft en die nooit loslaat de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij de dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 118. Wij zingen daarvan het zevende vers. Psalm 118 vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang, hij was het die mijn heil bewerkte. Dies of daarom loof ik hem mijn leven lang. 118 vers 7.
Thank you.
Gemeente, wij doen belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen in antwoord daarop uit Psalm 146 en daarvan het vijfde vers. Psalm 146 vers 5. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet. 146 vers 5 na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heere, u bent er die gevangenen vrijheid schenkt. Dat wilt u doen, Heere, letterlijk, maar dat wilt u in het bijzonder ook geestelijk doen. Wij mogen vanavond nadenken over die vrijheid. En wat daar allemaal op afkomt. En wat ook de vrucht daarvan is. En wij bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Dat u ons verstand en onze gedachten helder maakt. En ons hart open. En dat zo uw woord in alle eenvoud, liefde en kracht mag uitgaan in het midden van de gemeente. En dat de kinderen het begrijpen, de jonge mensen. Als we volwassen zijn, of ook als we oud zijn geworden, aan de avond van het leven zijn, we hebben hetzelfde nodig. Dat we het niet alleen begrijpen, Heere, maar dat wij het met ons hart ook mogen ontvangen. En dat het in ons hart ook zijn vrucht zal geven, vrucht van geloof en bekering. Zodat uw grote en nooit genoeg geprezen naam verheerlijkt zal worden, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. En Heere, daar zorgt u zelf voor, want de Heere Jezus is een koning die niet zonder onderdanen zal of kan zijn. En Hij is de levende, Hij die in de hemel zit aan de rechterhand van de Vader, met heerlijkheid en macht. Hij die straks zal komen als de koning der koningen. En als dan elk oog zal hem zien. En elke knie zal buigen. En elke tong zal belijden dat Jezus de Heere is. Ook degenen die nooit wilden buigen, zullen het dan moeten erkennen dat hij toch koning is. Die nooit hebben gewild dat hij koning zou zijn in hun leven, dan is het te laat. Nu is het genadetijd. Nu komt u tot ons en u lokt ons en u nodigt ons en u roept ons, wend je naar mij toe, word behouden, wie we ook zijn, wat wij ook gedaan hebben, Heere. En u stoot ons niet weg. Bij u zijn milde handen en vriendelijke ogen van eeuwigheid. Heere, laat zo uw woord vrucht dragen. En wij bidden, Heere, dat u onze harten daarin opent. Die zijn van nature gesloten. Van nature zijn wij op onszelf gericht, gevangen in de gevangenis van de liefde voor onszelf. Maar als onze ogen op de Heer Jezus worden gericht, als we op Hem zien, op de gekruisigde, dan gaat de gevangenis open. Dat komt door zijn liefde in ons hart. En daar bidden wij om, Heere, dat u dat voor het eerst en weer en meer doet. U kent ons, u weet wie we zijn, wat er allemaal gebeurt in ons leven, de moeilijke dingen. Help ons, geef ons moed om ermee om te gaan en kracht. Laten zij gebruikt worden en ja, om ons dichter, om ons tot u te leiden, Heere. En ja, uw woord zegt het ook, voor degene die u lief hebben, die naar uw voornemen geroepen zijn, moeten alle dingen meewerken ten goede. De mooie dingen die u geeft, geef ons een dankbaar hart, Heere. Dat wij ze opmerken, dat uw goedheid, uw goede tierenheid ons tot bekering leidt. Wij bidden, Heere, dat u zo allen helpt die een taak hebben in de dienst, de organist in het begeleiden van het zingen en ook de kosten dat alles met orde mag gebeuren. De broeders van de kerkraad dragen van u op in de taken die er zijn, in het ambtelijke werk waartoe u hen geroepen heeft. Geef hen wijsheid en liefde om te dienen, Heere, wat een groot voorrecht, de Allerhoogste Koning op een bijzondere manier te mogen dienen. Een verantwoordelijkheid. Heere, wie is tot deze dingen bekwaam? Onze bekwaamheid is uit u. U die roept bent getrouw, die het ook doen zal. Heere, wees met degenen die niet bij ons kunnen zijn, die thuis met ons meeluisteren. En geef ook daar uw zegen, u kent de omstandigheden. Heere, dat u bij hen binnenkomt met de kracht van uw woord en dat ze door uw woord zich met ons verbonden weten. Met u verbonden mogen weten. We bidden voor onze broeder, voor dominee Tramper, die u aan deze plaats heeft geroepen. Zegen hem als herder en leraar van deze gemeente. Geef vreugde en vrucht in de arbeid. We bidden voor zijn vrouw. Gedenk hen tezamen, Heere, en hun gezin. En dat ze mogen ervaren dat u het bent die trouw is en dat u, Heere, doorgaat. Dat u de krachten geeft die nodig zijn, zodat uw naam daarin de eer krijgt. We bidden, Heere, ook voor mensen die niet in alle vrijheid bijeen kunnen komen zoals wij. Help hen. We horen van zoveel vervolging en geweld tegen christenen in Nigeria. Worden zoveel christenen vermoord, afgeslacht. Ach, Heere, ontferm u over degenen die het meemaken dat ze geliefden moeten missen en hun bezittingen kwijtraken. En Heere, dat u hen zou troosten. Denk aan hen die in gevangenissen kwijnen. Dat u alle machten van de duisternis zou verbreken die zich keren tegen uw kerk en uw werk. Denk ook aan landen waar geen vrijheid is om het evangelie te brengen, zoals in Noord-Korea, dat u open deuren zou geven. Zegen ook het werk dat mag gebeuren in Israël. We denken aan Ernst Bogert en zijn vrouw die u daar geroepen heeft en gesteld als predikant om daar te dienen. En hun kinderen, Heere, bewaar hen. Alles wat daar gebeurt in Israël, En dat zij ook mogen merken dat u daar uw gemeente bouwt. Dat u zo uw volk de ogen opent om op de Heer Jezus te zien. Wees met de mensen in de Gazastrook die daar veel leed ervaren. Dat u ook hen, Heere, tot u zult doen komen. En laat zo ook daar in het Midden-Oosten er een rijke oogst zijn van geloof en bekering. Heere, wees bij ons deze avond. Laten wij mogen merken de kracht van uw geest, uw hulp. De kracht van uw woord. Wil de boze weren, die altijd zal proberen te verstoren, dat we mogen zien op de Heer Jezus die hem heeft overwonnen. Hij die vanuit de hemel zijn gemeente vergadert, door zijn woord en geest ook hier vanavond en bewaart. Onze ogen zijn op u. Hoor ons, Heere, niet dat wij het verdienen, maar in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen vanavond een gedeelte uit Gods woord als de schriftlezing voor de preek uit de Galatenbrief. We lezen uit het 5e hoofdstuk, vers 1 tot en met 15. Galaten 5, vers 1 tot en met 15. En daar lezen wij Gods heilig, onfeilbaar woord als volgt in Galaten 5, te beginnen bij vers 1. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk van de dienstbaarheid bevangen. Zie ik, Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, nutteloos, die door de wet gerechtvaardigd wil worden, gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liep wel. Wie heeft u verhinderd aan de waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert, die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis van het kruis vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen, gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe, pas op, dat gij van elkander niet verteerd wordt. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Laten we eerst gaan zingen. Psalm 85, daarvan de versen 3 en 4. Psalm 85, vers 3, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vrede. En het vierde, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85, vers 3 en 4. Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanavond vinden we in het gedeelte dat we hebben gelezen uit Galaten 5. Ik lees daarvan het eerste vers, Galaten 5 vers 1. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en word niet wederom met het juk van de dienstbaarheid bevangen. Gemeente, we schrijven als thema boven de preek staan in de vrijheid. We hebben drie aandachtspunten. Ten eerste, wat is echte vrijheid? En ten tweede, welk gevaar is er? En ten derde, welke vrucht is er? Dus het thema is staan in de vrijheid en drie punten. Wat is echte vrijheid? Welk gevaar is er? En welke vrucht is er? Geliefde gemeente, wij horen allemaal over de oorlog die er is in Oekraïne. Verschrikkelijk, wat een bloedvergieten en wat een geweld, wat een hevige strijd. En in het bijzonder de achterliggende tijd hebben we kunnen horen over een stad in de Oekraïne waar geweldig om wordt gevochten. De stad Pokrovsk. En Rusland die wil met alle geweld die stad innemen. Want dat is een knooppunt en daarmee willen ze natuurlijk dan verder kunnen oprukken. Maar Oekraïne die probeert alles te doen om die stad te verdedigen. Nou hoorde ik dat enkele weken terug kleine afdelingen, Russische soldaten, toch die stad zijn binnengedrongen. Het maakt de strijd moeilijker. En toch, Oekraïne die probeert daar in stand te houden. Ja, het gaat om iets heel belangrijks. Het gaat immers om hun vrijheid. Ja, en wat het betekent om onder de macht van Rusland te zitten, dat hebben ze intussen wel kunnen merken. Hoe wreed heerschappij is. Dus zij strijden, zij doen er alles aan om vrijheid te kunnen behouden. Ze willen stand houden. Nou, dat is precies het woord dat ook in onze tekst wordt gebruikt. Staat dan. Je zou dat kunnen vertalen met houd dan stand. En daar voelen we natuurlijk meteen iets in. Dat wat Paulus hier schrijft, dat heeft ook te maken met strijd. Strijd waarbij het gaat om vrijheid. Ja, en vrijheid is kostbaar. En wat is vrijheid eigenlijk? En wat voor vrijheid bedoelt Paulus hier in Galaten 5? We kunnen natuurlijk over vrijheid spreken. Ik herinner mij in de tijd dat we in Amerika woonden, was er in mijn gemeente een vrouw die had psychische problemen. En daardoor bezocht ik haar met een zekere regelmaat. En als ik dan met haar had gesproken en een gedeelte had gelezen uit de Bijbel en dan een gebed met haar deed. Ja, dan zei ik amen aan het einde van mijn gebed. En dan begon zij te bidden. Begon ze voor mij te bidden. Mooi eigenlijk. En dan begon ze te bidden voor allerlei dingen die haar bezig hielden. En ik herinner mij dat ze een keer zei in haar gebed: Heere, wij zeggen dat we vrij zijn. Maar we zijn niet vrij. Wij zeggen dat we dapper zijn. Maar wij zijn niet dapper. En ze bedoelde daarmee natuurlijk wat in Amerika gezongen wordt in het volkslied. Daar zingt men over het land van degene die vrij zijn. The land of the free. En ze zingen over het thuis van degene die dapper zijn. The home of the brave. Maar Heere, zei ze, wij zijn niet vrij. En wij zijn niet dapper. En ik dacht, je hebt gelijk. Het is eigenlijk de spijker op zijn kop. En natuurlijk zou je dat op een manier ook over Nederland kunnen zeggen, maar het is mij wel heel erg opgevallen in Amerika. Een land dat spreekt over vrijheid en vrij zijn. Dat er zo ontzettend veel mensen zijn die op allerlei manieren gebonden zijn. Als je in Grand Rapids naar de binnenstad ging, dan zag je daar een situatie. die zuchten onder drugs en drank vanwege de ellende van mensen die het niet redden en die niet geholpen werden, zoals dat in Nederland door de overheid in veel situaties wel gebeurt. Je ziet er veel mensen die willen boven hun stand leven, meer lijken dan ze zijn. En ze gebruiken een creditkaart en ze moeten die schuld aflossen en daarvoor gebruiken ze een andere creditkaart. En zo proberen ze het ene gat met het andere te vullen en ze zijn gebonden. Wij zeggen dat we vrij zijn, maar we zijn niet vrij. Dus ja, je kunt dat zeggen, maar ben je dat ook? Wat bedoelt Paulus hier met vrijheid? Nou, Paulus bedoelt hier in deze brief aan de Galaten een vrijheid hier van binnen. Een innerlijke vrijheid. Begrijpen we dat? Dat je in de gevangenis zou kunnen zitten, misschien omdat je vervolgd bent om Christus wil en dat je van binnen vrij kunt zijn. Je kunt denken aan Corrie ten Boom, die in Duitsland in een concentratiekamp heeft gezeten en toch ook vrij was innerlijk. Dus je kunt natuurlijk vrij zijn in een paleis wonen en dat je helemaal niet vrij bent, dat je gebonden bent en verslaafd en op allerlei manieren beperkt. En Paulus bedoelt een innerlijke vrijheid en je zou het kunnen omschrijven als een vrijheid van je geweten. Wij hebben allemaal een geweten. Wat is dat, je geweten? Een oud woord voor geweten is conscientie. En dat betekent letterlijk meeweten. Je zou kunnen zeggen meeweten met God. Dat God dat in ons heeft gegeven, dat wij weten wat Hij goed en kwaad noemt in zijn woord. In een mate weten we dat. We herkennen dat toch wel, dat je wil iets doen en je weet dat het niet goed is en van binnen is er ook dat gevoel daarover. Dat besef, als een stem die tegen je zegt, dat moet je niet doen. Dat is niet goed. Of als je iets gedaan hebt wat niet goed is, dat je dat ook beseft, ik had dat niet mogen doen. Alsof van binnen iets dat vertelt aan jou. Dat is niet goed, ons geweten. Laat ik een voorbeeld geven. Er is een meisje, ze is nog jong. En ze doet, op een dag doet ze iets waarvan ze nadrukkelijk weet, papa en mama hebben gezegd dat ik dat niet mag doen. Ja, de verleiding was te sterk. Het lokte aan. En ze deed het toch. Maar daarna had ze er spijt van. Het voelde niet goed. Het zat er dwars. Het drukte op haar. Het hield haar vast. Van binnen. En 's avonds ging ze naar bed. En ze kon niet slapen. Ze was onrustig. Haar geweten klaagde haar aan. Waarom heb je dat gedaan? Je wist toch dat het niet mocht. Je had het niet moeten doen. En uiteindelijk hield ze het niet meer vol en ze besloot naar beneden te gaan, de trap af, kamer in, om het te vertellen. Papa, mama, ik moet iets vertellen. Ik heb dat en dat gedaan. En ik wist dat het niet mocht en ik deed het toch en de tranen lopen over haar gezicht. De ouders kijken eraan, die zeggen wat, we vinden het verdrietig dat je dat gedaan hebt, maar we zijn wel heel blij dat je het vertelt. Dat je het ons komt vertellen. Weet je wat we zullen doen? Laten we samen bidden. Om het ook aan de Heere te vertellen, aan Hem te belijden. En dan mag jij ook weten dat de Heere jou dat vergeeft, als jij dat aan Hem belijdt. En toen ze gebeden hadden, toen omhelzen die ouders hun dochter. Nou, wat denk je, kinderen? Toen het meisje naar boven ging om te gaan slapen, toen was het hier van binnen totaal anders. Ze was bevrijd. Ze kon slapen. Het was stil geworden van binnen, rustig. Ze wist, het is weer goed. Wat ik verkeerd deed, dat is uitgesproken, dat is vergeven. Ze was vrij van binnen. En je mag ook wel zeggen, blij van binnen. Nou, over die vrijheid heeft Paulus het hier in Galaten 5. Houd dan stand in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Geweldig. Geweldig, als je daar even over nadenkt, wat Paulus hier neerschrijft. Hij schrijft dat aan mensen in Klein-Azië, in Galatië, mensen die heidenen waren en die in de duisternis leefden van onkunde. Ze wisten niet van de ware God, van ongeloof, van het dienen van afgoden. En hoe ging dat in die tijd als je afgoden diende? Ja, dan waren er maaltijden tot ter eer van die afgod. En overdaad, te veel eten, vooral ook drinken, dronkenschap. En dat liep dan uit op seksuele losbandigheid, je daarin uitleven. Allemaal ter ere van die afgod. En soms was dat ook daadwerkelijk bij een tempel van een afgod. Tempel, prostitutie, hoererij. Ter ere van zo'n afgod. En die duisternis, ja, daar leefden de heidenen in de tijd van Paulus. En toen is Paulus door God geroepen daar gekomen om het evangelie te verkondigen van de Zoon van God, van Jezus Christus, die in deze wereld gekomen is om het verlorene te zoeken, om zondaren zalig te maken, die mens werd, die leefde zoals God het bedoelt en die stierf aan het kruis om de straf te dragen voor de zonde, plaatsvervangend, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat evangelie, die boodschap, dat heeft God gebruikt om die mensen uit de modder van die zonde te trekken. Van die zonde waarin zij konden toegeven aan alle driften en begeerten die leven in ons zondige mensenhart. Maar het evangelie was sterk genoeg, is sterk genoeg, om mensen daaruit te trekken. Dat is zo onuitsprekelijk bemoedigend, gemeente, als je daarover nadenkt. Dat daar een kracht in is om mensen uit die duisternis te bevrijden. Dat gebeurde. Dus ja, er wordt heel hard aan, en laten we de lijn doortrekken naar onze tijd, daarom zeg ik het ook, het is zo bemoedigend, er wordt heel hard aan ons getrokken, aan jullie, aan mij, om de zonde te dienen. En het zou kunnen dat hier iemand zit die daar middenin zit, verslaafd. En je weet niet hoe je eruit moet komen, maar God weet het wel. En vanavond klinkt zijn woord. En daarin is het evangelie, de zeer blijde boodschap. En dat is een kracht van God tot zaligheid. En wat is nou ten diepste het geheim dat de mensen daar uitgetrokken zijn en uitgetrokken worden? Uit die macht van de boze. Dat is de liefde van Christus. Dat hij voor mij de vloek van God wilde dragen. Beschuldigd wilde worden. Voor mij. Die vanuit mijzelf een vijand ben geweest. En in mijn oude natuur van God. En dat hij voor zo iemand wilde komen. Die liefde. Als ik daarnaar kijk. Als de Heere door zijn evangelie mijn ogen daarop richt. Door zijn geest mij dat laat zien uit zijn woord. Dan gebeurt wat Paulus zegt in Romeinen 5. Dat de liefde van Christus in ons hart wordt uitgestort. Nou wordt alles anders. En wat je zelf niet voor elkaar krijgt. Om te breken met die macht van de zonde waaraan je verslaafd bent. Die verkeerde gewoonte waarin je telkens weer terugvalt, dat doet de Heere. Dat doet de Heere door de liefde van Christus in je hart. Dat doet de Heere door de kracht van de Heilige Geest. Geweldig. Vrij. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Dus zo is het nog, gemeente. Laten we nooit de moed verliezen. Laten we nooit denken dat het voor God te moeilijk is om je kind te vinden. Of die man uit de straat, waar je al zo vaak geprobeerd hebt contact mee te leggen. Voor de Heer is dat niet te moeilijk. En dit evangelie is hetzelfde. Kijk, in onze samenleving, ja, die lijkt in een aantal opzichten ook op die tijd waarin de gelaten leven. Dat de zonde onbeschaamd op de straat wordt getoond. Billboards, second love. Psst, we hebben een geheimpje. Ontrouw, wees ontrouw. En met alle gevolgen van dien. Een magazine dat je openslaat zou staan bij de dokter. Het lijkt alsof dit iets is wat, ja, als je daar niet in meegaat, dan ben je toch wel vreemd. Nou, ja, dat is onze samenleving. Maar de Heere die laat zijn woord uitgaan. Vanavond naar jou en naar u. Om je te verlossen uit elke macht van de zonde. Vrijheid. Een gemeente. De Heer Jezus die zegt daarover in Johannes 8. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft. Dus als de Heer Jezus jou of u heeft vrijgemaakt. Dan zult u werkelijk echt vrij zijn. Jij wil natuurlijk vrij zijn. Je denkt misschien nou, als ik oud genoeg ben, dan doe ik mijn eigen zin. Dan ga ik mijn eigen gang, dan ben ik vrij. Ja, dat is niet zo. Als je eigen gang gaat, ben je niet vrij. Je bent geschapen voor God. En je bent alleen vrij als je Christus kent, aan hem verbonden bent door levend geloof. Als je eigen gang gaat, dan ben je een slaaf van je eigen ik. En er is ten diepste geen ergere slavendrijver dan dat. Nooit genoeg, altijd meer. Dat kunnen we toch om ons heen horen en zien van degenen die het geprobeerd hebben om op die manier vrij te zijn. Maar Paulus zegt in 2 Korinthe 3, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Het is de Heilige Geest die hart woont. Die Heer is, die levend maakt. Die je troost, die je leidt, die je ogen richt op de zaligmaker. Wat is vrijheid kostbaar? Je zou het moeten vragen aan mensen die in de gevangenis hebben gezeten. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Je zou kunnen kijken naar een afbeelding van Bevrijdingsdag. Dat de mensen uitzinnig werden van vreugde vanwege vrijheid. Wat is vrijheid kostbaar? Als je bent gaan inzien hoe gevangen je van nature bent in de macht van de zonde, van de boze, van de duisternis. En dat de Heer Jezus je daaruit losmaakt. Vrijheid. Maar, Paulus zegt, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Daarmee komen we bij onze tweede gedachte. Welk gevaar is er? En Paulus schrijft dit natuurlijk niet voor niets. Er is blijkbaar een gevaar waardoor die vrijheid wordt bedreigd. Dat je er niet in zou blijven staan. Dat je niet stand zou houden in die vrijheid. De boze, de duivel, die wil het niet. Dat er vrede is in ons hart. Vrede bij God. Dat wij staan in de vrijheid waarmee Christus vrij maakt. En dat we God daarin de eer geven en de aanbidding. Dat wil de duivel niet. Hij haat God. Hij haat mensen. Hij wil hun ondergang, in bijzonder mensen die voor de Heere leven. En hij zal proberen dit kostbare in je leven, die vrijheid, om dat je te ontnemen. En Paulus die schrijft dan ook heel nadrukkelijk hierover. Heftig zou je kunnen zeggen. Zie, ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden door dat Christus u niet nut zal zijn. Als je laat besnijden, heb je niets aan de Heer Jezus. Wat is er aan de hand dat Paulus dit schrijft? Er waren dwaalleraars gekomen in Galatië bij de Galaten. Je zou kunnen zeggen, er waren dominees komen preken die een andere boodschap brachten, een ander evangelie. Er is geen andere evangelie. En daarom was het een dwaling. Ze zeiden ja, zalig worden door het geloof in Christus. Maar dan moet je ook besneden worden. Nou, de besnijdenis is het teken van het verbond in het Oude Testament, zoals het staat in de eerste boeken van de Bijbel, boeken van Mozes. En als je niet besneden wordt, ja, dan kun je niet zalig worden. Als je dat teken het verbond van de genade uit het Oude Testament niet ontvangt, dan word je niet behouden. Wij hebben de doop als een teken van Gods genadeverbond in de nieuwtestamentische tijd. Maar toen deze boodschap gebracht werd door die dwaalleraars, toen raakten die mensen in Galatië in verwarring. Je kunt je dat wel voorstellen. Kom je thuis 's avonds uit de kerk, dan zit je nog na te denken over die preek en dan denk je, als dat nou waar is, als die dominee nou gelijk heeft, ja, dan komt het bij mij niet goed. Want ja, dan zie ik wel op de Heer Jezus om door hem zalig te worden, maar ik moet ook besneden worden. Ik moet ook nog doen wat staat in de boeken van Mozes. En dat was niet waar. We kunnen daarover lezen in Handelingen. Dat is natuurlijk best wel een zoektocht ook. Van hoe voor de apostelen, hoe moet dat nu met die mensen die uit het heidendom tot geloof komen? Wat moeten ze wel onderhouden van het Oude Testament, wat niet? En toen hebben ze een synodevergadering belegd, zou je kunnen zeggen. De eerste synodevergadering, Handelingen 15. We noemen dat het apostelconvent. Dat de apostelen samenkwamen. Toen hebben ze daar met elkaar over gesproken. En toen hebben ze onder de leiding van de Heer, onder de leiding van de Heilige Geest, ingezien dat dat niet waar is. Ze zeiden, dat is een last geweest voor ons en voor onze vaderen die wij niet hebben kunnen dragen. Al die regels van Mozes. Zoveel reinigingsrituelen. Zoveel andere dingen die gehouden moesten worden. Die natuurlijk moesten meewerken om het volk te leren uitzien naar de zaligmaker, de verlosser. Maar die ook verkeerd gebruikt konden worden, dat de mensen dachten, kijk toch eens wat wij allemaal doen in de dienst van de Heer. En dat ze dachten dat ze daardoor veel beter ervoor stonden bij God dan andere mensen. Die dat gebruikt als een soort verdienste. Daar in Handelingen 15 hebben ze mogen inzien, nee, dat is niet iets wat van de heidenen gevraagd moet worden. Van hen moet gevraagd worden dat ze zich moeten onthouden van afgodendienst. En alles wat daarmee te maken heeft. En dat was het. En nu deze dwaling. En dan is Paulus scherp. Ik betuig wederom een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Als je dan in de hemel wil komen door wat je doet, doe het dan goed. Doe het dan allemaal wat de Heere zegt in zijn geboden. Ja, dat kan toch niet? Kunt u dat? Doe jij dat? Volmaakt wat God zegt in zijn geboden? De 10 geboden? Of als je het samenvat, de Twee geboden, God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. En al die geboden niet alleen in je daden, maar ook in je gedachten. Wat zegt de Heer Jezus erover? Als je ten onrechte boos bent op iemand, dan zondig je tegen het zesde gebod. Gij zult die doodslaan. Als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je in je hart al overspel met haar gepleegd. Wie van ons houdt Gods geboden zoals dat zou moeten? Dat heeft er maar één gedaan, de Heer Jezus Christus. Dus dat kan niet. Door de wet zalig worden. Ah, maar wacht even, ik heb nou toch wel een vraag intussen. Paulus, je zegt dat dat zo verkeerd is als zij zich laten besnijden. Maar ik lees in Handelingen 16 dat je zelf Timotheus hebt genomen en hem hebt besneden. Je helper, Timotheus. En nu zeg je dat als zij zich laten besnijden is Christus hen niet nuttig. Hoe zit dat dan? Is het nou verkeerd? Of is het niet verkeerd? En als het verkeerd is, waarom heb jij het dan gedaan? Het was op zich niet verkeerd. Maar de gedachte die erachter zat. Als je denkt dat je dat moet doen om daarmee de zaligheid te ontvangen. Dat dat erbij moet, bij wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dan gaat het helemaal mis. Daarom is Paulus zo scherp. Paulus deed dat bij Timotheus, omdat hij vertrouwen wilde wekken bij de Joden om hen het evangelie te kunnen verkondigen. Maar als je het doet om daarop te steunen, te leunen, te vertrouwen, om zo zalig te worden, in de hemel te kunnen komen, dan gaat het helemaal mis. Dan doen wij de Heer Jezus tekort. Dan zeggen we eigenlijk, wat u gedaan heeft in uw lijden, sterven, leven, volkomen gehoorzaam leven. En lijden en sterven om voor de zonde de straf te dragen. Dat is niet genoeg. Daar moet iets bij wat ik doe. Dan doen we de Heer Jezus tekort. Dan zeggen we, toen u aan het kruis hebt geroepen, het is volbracht. En toen was dat toch niet echt zo, want er moet iets bij wat ik doe. Maar vol is vol, daar kan niets bij. Daar mag niets bij. En als je zo op de Heer Jezus ziet, dan wil je er ook niets bij, toch? Hem alle eer. Hij alles voor jou, voor u om zalig te worden. Dus je doet de Heer Jezus tekort, maar ook jezelf. Je doet ook jezelf tekort. Als je denkt, ja, geloven in de Heer Jezus en ik moet er iets bij doen. Wat gebeurt er dan? Dan ben je de zekerheid kwijt. Want dan is meteen de vraag, maar heb je er wel genoeg bij gedaan? En dat wat je erbij moest doen, heb je dat wel goed genoeg gedaan? Dan staat de hele zaligheid op losse schroeven. Het is alsof je een fundament onder een huis vandaan haalt. Zullen die mensen zitten die in de bouw werken? Als er geen fundament onder een huis zit, dan zakt het scheef, dan scheurt het en het stort vroeg of laat in. Daarom zegt Paulus, dan is Christus u niet nut. Hij ziet het grote gevaar. Gemeente, zou dat nog steeds kunnen? Dat wij de vrijheid kwijtraken? Moeten deze woorden ook tegen ons gezegd worden? Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft? Of kan dat vandaag niet meer? Ja, natuurlijk. Ook wij moeten daarin waken. Ook wij hebben die geestelijke strijd. Dat er stemmen zijn van buiten of van binnen die zeggen, ja, geloof in de Heer Jezus. Maar je moet ook wel dit, of ook wel dat. Onlangs op de belijdeniscatechisatie, een van de jongeren die zei, dominee, als ik zondags in de kerk zit en ik hoor de preek, ja, dan weet ik het, dan denk ik, ja, dit is het. En dan mag ik het ook zien, ja, dit is ook voor mij. Dan wordt het maandag en dinsdag. En dan kom ik mensen tegen. En dan hoor ik dingen. En die zeggen, ja maar, het moet wel zo en op die manier. Heb je dit gevoeld en je moet er wel op die manier mee omgaan en deze vorm en die traditie en ik zeg niet dat al die dingen niet hun plek hebben, maar als je dat soort dingen wat je voelt, ervaart, je vorm, de traditie, als je die zo'n grote plaats geeft dat je zegt van als dat niet op die manier is, dan kun je niet de kind van God zijn. En dan gebeurt er eigenlijk toch hetzelfde, of niet? Er zijn natuurlijk, kijk, straks dan gaan we het ook hebben over de vrucht. Dat is zeker heel Bijbels. Maar het fundament van de zaligheid, dat is het werk van de Heer Jezus alleen. Daar ligt de vastheid en de troost voor mijn aangevochten hart. Daar ligt de zekerheid dat Hij alles heeft gedaan wat nodig is voor mij om zalig te worden. Een gemeente, herkent u het misschien? Die ook zo daarmee worstelt en denkt, ja, als ik het niet heb zoals die persoon, dat je meer naar andere mensen kijkt bijvoorbeeld, zou de Heer niet, ja, Hij gaat een Bijbelse weg. Hij brengt ons aan de voeten van de Heer Jezus om met berouw om zijn zonden te belijden. Maar verder moeten we toch zeggen dat de Heer met een ieder zijn eigen weg gaat. He, dat heeft te maken soms met je karakter, met je achtergrond en de weg die je bent gegaan door het leven. En, ja, dan moeten we toch niet ons meten aan hoe die ander dat precies heeft beleefd of wat die ander daarvan vindt, maar dan hebben we ons toch met heel ons hart vast te klemmen aan het woord van God. Opdat ons geweten vrij mag zijn door het zien op de borg en zaligmaker. En dat Hij daarin alle eer zal krijgen in ons hart en in ons leven. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En word niet weer met het juk van de dienstbaarheid bevangen. Laat ik een voorbeeld geven om het te proberen nog dichterbij te brengen. Er was een gezin en ze gingen een tocht maken. Ja, wij doen het ook zomers in de bergen en dan een rugzak op en dan neem je spullen mee. Nou, dat gezin deed dat en de ouders hadden een rugzak met eten, drinken, spullen die ze nodig hadden. En de kinderen ook en er liep een jongetje bij, hij was nog klein. En hij had zijn rugzakje en dat zat helemaal vol met dingen die hij kon eten, drinken, nodig had. En ja, dat was wel zwaar. En het duurde lang, die tocht. En hij werd er moe van. Hij zegt, papa, het is zo zwaar, ik kan het niet volhouden. Zei zijn vader, ach jongen, ik zie het, kom maar. Hij maakt die rugzak open, hij haalt die spullen er allemaal uit. Hij zegt, dat kan er bij mij nog wel bij. Hij deed in zijn eigen rugzak. En toen was die rugzak van dat jongetje helemaal leeg. Een jongetje blij. En vrij. Want dan hoefde hij dat allemaal niet meer te dragen. En vrolijk wandelde hij verder met het gezin. Maar toen zag hij daar naast het pad zag hij een prachtige steen. Hij denkt, nou, zo'n mooie steen heb ik nog nooit gezien. Die wil ik hebben. Die neem ik mee naar huis. Hij bukt en hij raapt die steen op. Die stopt hij in zijn rugzak. Even later zag hij daar de steen. Die was nog mooier. Die stopt hij er ook bij. Dat ging zo een poosje door. Ja, dat werd wel heel zwaar. Ik kreeg een heel rood gezicht, liep te zweten, kreeg het warm. Hij liep te puffen, hij kon niet meer vol, papa, het is zo zwaar. Wat is er dan, jongen? Zei zijn vader, laat me eens kijken. Oh, maar ik zie het, je hebt heel je rugzak volgestopt. Ja, dat kan natuurlijk niet, dat moet je ook niet doen. Begrijpt u? Zo zou het dus geestelijk, zou het zo geestelijk ook bij ons kunnen gaan? Dat de Heer in Christus je in de vrijheid heeft gesteld en dat je onderweg nog weer van alles erbij wil doen. Misschien na ontvangen genade wel. Dat je denkt, maar ik moet wel dit doen. Om te zien dat ik het waard ben. Nee, je bent het niet waard in jezelf. Het is genade. Het is onverdiend. En dat blijft het ook. Sta dan in de vrijheid. Waarmee ons Christus vrijgemaakt. En word niet weer met het juk van de dienstbaarheid bevangen. Juk, wat is een juk? Ja, ik groeide op een boerderij. En dan had je zo'n stuk hout, een balk of zo, op je schouders kon je die leggen. Er zat de vorm van je schouders in. Er zat een touw aan elke kant en dan kon je daar iets zwaars mee dragen. Er zaten haken onder aan die touwen. En mijn vader had jonge koeien achter in de schuur een eindje van de boerderij vandaan. Er was geen waterleiding, dus die dieren die moesten drinken. En dan kon je met twee grote emmers vol water, dan kon je zo'n juk gebruiken om dat te dragen. Dus dat is een juk. Ik hield er niet van, want het deed zeer op je schouders. Ik droeg maar liever nog zo dan eigenlijk. Maar dat is een juk. Paulus zegt, word niet weer met het juk van de dienstbaarheid bevangen. De dienstbaarheid of slavernij. Dat je probeert te verdienen. Dat je denkt dat je iets moet presteren om voor God aanvaardbaar te zijn. Dat is een juk. Een last. Word niet weer. Wederom, word niet weer met het juk van de dienstbaarheid bevangen. Waarom zou Paulus daar weer zeggen? Zou hij denken aan die tijd van het Oude Testament met al die regels waar ik het toen net over had? Waarvan de apostelen zeiden dat het was een last zwaar die wij niet konden dragen, onze vader ook niet. Ja, kun je aan denken? Ja, maar zegt iemand, maar die gelaten, dat was toch ook voor een groot deel mensen uit het heidendom, niet uit het jodendom. Ja, gemeente, we kunnen toch ook zeggen, ten diepste is er ook weer niet heel veel verschil. Als je kijkt naar mensen die het evangelie niet kennen, die allemaal toch een besef hebben van iemand iets boven hen, die zijn allemaal druk om iets te doen, om God of de goden of de vooroudergeesten gunstig te stemmen. Offers brengen, of als je denkt aan de islam, zoveel plichten die je elke dag moet doen, zo vaak bidden en dan een keer naar Mekka. En als je dat allemaal trouw doet, dan heb je de meeste kans dat je in de hemel komt. Je weet het niet zeker. Want je moet het zelf doen en misschien heb je niet genoeg gedaan. En misschien deed je het niet goed genoeg. Het is altijd die drang, die zit diep in ons. Waardoor wij denken dat we zelf wat moeten doen om bij God te kunnen komen. En de Bijbel die spreekt er ook wel over als de eerste beginselen van deze wereld. Dat is hoe wij vanuit onszelf denken, dat zit diep. En daarom zegt Paulus, daar heeft Christus je nou van vrijgemaakt. Of je nou heiden bent, of dat je Jood bent. En word dan niet weer met het juk van de dienstbaarheid bevangen. Daar hoor je eigenlijk het woord gevangen in. Dat je die vrijheid kwijtraakt. Een gemeente, dus dat betekent een geestelijke strijd. Waken, bidden, je Bijbel lezen en vooral op de Heer Jezus zien. Om het alleen van Hem te verwachten. En dan komen we bij onze derde gedachte, welke vrucht is er? En daarover spreekt Paulus ook nadrukkelijk in de laatste drie versen die we hebben gelezen, vanaf vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen. Mooi is dat, hè? Als het evangelie wordt gepreekt, dan is dat de roepstem van de Heere. Om je te roepen uit de gebondenheid en de duisternis tot de vrijheid die er is in de Heere Jezus Christus. De vrijheid van je geweten. De vrede bij God. Gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. Wat zou dat nou betekenen? Wat is het vlees? Het vlees, dat is je oude zondige natuur. Voordat je de Heer Jezus leert kennen, is dat alles in je leven. Daar leef je voor. Om je vlees te gehoorzamen, toe te geven aan de begeerten, de verlangens, de hoogmoed. En dat soort dingen. Om zo te leven, daar vind je vreugde in. Je zondige natuur. En nadat de Heer Jezus in je leven komt, dan komt er iets nieuws. Als de Heer Jezus door zijn genade in je leven komt, als daar het geloof is om op Hem te zien, komt de Heilige Geest in je wonen. Dan komt er geestelijk leven. Een nieuw verlangen. Maar dat oude is niet helemaal weg. Die twee, dat is een conflict in je leven. En nou zegt Paulus, nou moet je ervoor oppassen dat je die vrijheid die de Heer Jezus van binnen geeft in je geweten, dat je die niet gebruikt tot een oorzaak voor je zondige natuur. Dat je zondige natuur daar misbruik van maakt. Oorzaak. Er staat een woord, dat ga ik proberen uit te leggen wat dat betekent. Een oorzaak voor je zondige natuur. Je zou het kunnen omschrijven als je denkt aan een leger, dan maken ze ergens een legerplaats. En vanuit die legerplaats, een kamp, kunnen ze met alle kracht een aanval doen. En zo is dat woord oorzaak, dat wil eigenlijk duidelijk maken, je moet die vrijheid niet gebruiken als een soort uitvalsbasis, als een legerplaats, om van daaruit met alle kracht de zonde te dienen. Je zou ook het woord springplank kunnen gebruiken. Nou, als je daarop springt, dan kun je extra ver springen. Dan moet je die vrijheid in je geweten niet misbruiken als een springplank voor je zondige natuur. Kan dat? Is dat mogelijk? Nou, ik denk even aan Romeinen 6. Daar zijn mensen die hebben het evangelie gehoord om door het geloof zalig te worden. En die zeggen, Paulus, zullen wij dan de zonde dienen, de zonde doen? Want dan wordt de genade meer. En genade is iets moois, dat is iets positiefs. Zullen we de zonde doen zodat de genade meer wordt? Dan krijgen we nog meer van dat heerlijke, dat mooie, dat zoete van de genade. Met andere woorden, het geeft toch niet als je zondigt? Want er is toch genade? Dus dan hoeven we ons daar niet druk over te maken. Dan kunnen we dat gewoon laten gebeuren. En wat zegt Paulus dan? Dan zegt hij dat zij verre, of met andere woorden, zeker niet. Want weten jullie niet, als je de zonde dient, dan maak je jezelf een dienaar van de zonde. Je zou ook kunnen zeggen, een slaaf van de zonde. Oftewel, je maakt jezelf verslaafd aan de zonde als je de zonde wilt dienen. Nou, dat herkennen we allemaal, denk ik, of niet? Als dat gebeurt in je leven, en in een mate kan het ook na ontvangen genade, dat je niet meer dicht bij de Heere leeft. En dat je toegeeft aan het fantaseren over zonde. Of terugvalt in bepaalde zondige gewoonten. En dan merk je het. Dat krijgt macht over je. Het gaat je denken beheersen. Je raakt erin verstrikt gevangen. Oh, dan heb je nodig opnieuw de kracht van de genade. De kracht van het woord. Door het gebed. En te zien op de Heer Jezus. Wat een wonder als Hij je dan opnieuw de vrijheid wil geven. Je daaruit losmaakt. Nee, zegt Paulus, dat is onmogelijk. Dat je de zonde zou gaan dienen. Dan raak je je vrijheid kwijt. Dus is een gevaar aan twee kanten. Hè? Dat je aan de ene kant denkt van ik moet dingen doen, anders dan om bij God in de gunst te komen, dan raak je de innerlijke vrijheid kwijt, je geweten. En aan de andere kant dat je denkt, het maakt niet uit als ik de zonde dien, want er is toch genade. Dan raak je ook de vrijheid kwijt. Dan word je verslaafd. Dat brengt je in de duisternis van de macht, van de dienst, van de zonde. Maar daarentegen, zegt Paulus, dient elkaar door de liefde. Dat is de vrucht van die vrijheid. Dat je elkaar dient door de liefde, heeft de Heer Jezus gedaan. Toen hij knielde aan de voeten van zijn discipelen om hun voeten te wassen. De Heer Jezus deed dat. Zou jij het niet doen? Als hij het deed, dient elkaar door de liefde. Dus niet proberen de baas te spelen over elkaar binnen of buiten de kerk, maar elkaar te dienen. En dat is geen zwakheid, Maar dat is kracht. Dat is de kracht van de liefde van de Heer Jezus in je hart. Als je elkaar dient door de liefde. Wat is dat belangrijk, gemeente? Staat toch ook zo in de Bijbel, dat de mensen het zouden zien. Kijk toch eens naar de gemeente van Waarder en ziet hoe lief zij elkaar hebben. Dat is een machtig getuigenis in een wereld vol egoïsme en zelfzucht. Dient elkaar door de liefde, agape, de liefde die wil offeren, die zichzelf offert. Wat Christus volmaakt deed. Want, zegt Paulus, de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De gehele wet wordt in één woord vervuld, je naaste lief hebben als jezelf. Samenvatting van de wet 's morgens. Ja, wacht even, zegt hij, maar er staat toch nog iets voor. God lief hebben boven alles. Zeker. Ja, je naaste lief hebben als jezelf, dat kan ook niet zonder God lief hebben boven alles, toch? De liefde tot God. En daar gaat nog iets aan vooraf, toch? Johannes zegt dat prachtig, we hebben hem lief. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Van eeuwigheid. Dat hij zichzelf heeft gegeven aan het kruis. We hebben hem lief. En dan zo, op die manier en alleen zo, ook echt je naaste lief hebben. De gehele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk dit. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Er staat dus niet de hele wet wordt afgeschaft. Er staat ook niet de hele wet wordt vervangen door de liefde. Er staat wel de gehele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk de liefde. En dat begrijpen we als je die wet zou uitwerken weer naar de 10 geboden. Niet liegen, niet stelen, geen overspel plegen, niet moorden. Ja, dat is er natuurlijk door de liefde. Als je je naaste lief hebt, omdat God jou zo onuitsprekelijk zijn liefde schenkt in Christus. Dan wil je die naaste natuurlijk niet vermoorden. En ook geen overspel plegen, ook niet bestelen, ook niet liegen. Dat is het geheim van een leven met de Heere, voor de Heere. Dat is de kracht van Christus, waardoor ik het verlangen heb en dat ook begin te doen om naar al de geboden van God te leven. De liefde. Dat ik mag zien, hij heeft dat volmaakt gedaan voor mij. En ik wens te zijn als Jezus, zo heilig en zo goed. Maar indien gij elkander bijt en vereet, pas op dat je door elkaar niet verteerd wordt. Bijten, ga je dat doen? Vereten? Je kan ook met woorden bijten. Hè? Je kunt iemand ontzettend pijn doen met je woorden. Zou de apostel dat niet bedoelen? Vereten iemand. Staat eigenlijk een woord, doet je denken aan wilde dieren die elkaar verslinden. Dat zou kunnen dat we door onze hele houding, opstelling, gedrag naar die ander toe, die ander eigenlijk, dat er niks meer van die ander overblijft. Nou, dan moet je oppassen dat je daardoor niet verteerd wordt. Dat je daardoor, dat er niks meer van je over, dat je daardoor verloren gaat, gemeente. Wat een indringend woord van de apostel. Wat beseffen we daarin dat het nodig is om de geestelijke strijd te strijden. Ziende op Christus die de overwinning heeft behaald. Dus er zit wel een diepe rust in. Maar nochtans een strijd op leven en dood. Door zijn kracht. Zoiets als daar gebeurt in de Oekraïne. Maar toch ook weer anders. Geestelijk. Niet in eigen kracht. Maar door Christus. Door zijn kracht. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 107 en daarvan het eerste vers. Psalm 107 vers 1, loof de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. 107 vers 1. Gemeente, laten wij danken en bidden. Heer, u bent gunstrijk en zeer genadig. U wil de grootste zondaar zalig maken. En wij krijgen het niet voor elkaar om ons eigen leven op te knappen zoals het zou moeten. Zoals het zou moeten zijn. Maar het hoeft niet. Een ander heeft het gedaan, de Heer Jezus. En dan mogen we, zoals de psalmdichter het zegt, in onze zonde en onze ellende tot hem ons ter genezing wenden. Wat een wonder, Heere, als we dan door het geloof mogen weten dat u onze schuld uit uw boek heeft gedaan. Het geeft dat een vrijheid en een vreugde in ons hart. Maar de boze zal dat willen aanvechten. En Heer, als we op onszelf zien, dan roepen wij met Paulus: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Het goede dat ik wil, doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, doe ik. En toch beleidt hij daarmee dat u zijn wil veranderd hebt. Het goede dat ik wil, dat was vroeger niet zo. Heere, dat is genade. En dan struikelen wij zo vaak. Wat is dat verdrietig? Wat doen we u daarmee oneer? En onszelf, Heere, ook schade. En toch, laat u nooit meer los. Zelfs David niet. Die overspel pleegde en een laffe moord. U liet hem niet meer los. Zo vast ligt dat fundament van uw genade. Heere, o dat we daarop zullen zien. Die vrijheid te kennen. Maar ook zullen waken dat het niet een uitvalsbasis wordt om te zondigen. Wat heeft David zichzelf veel schade gedaan? Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Donkere tijd. En Nathan zei, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Wat is de zonde afschuwelijk, Heere. Wat verwoestend is de zonde. En het allerergste is dat de zonde scheiding maakt. Die maakt het donker en onrustig in ons hart, Heere. En dat wij daardoor ook die zoete troost soms zo missen door onze eigen schuld. Heere, houdt u ons vast. U houdt ons vast, dat mogen we weten. Er zal er niet één uit uw handen gerukt worden. Uit de handen, de doorboorde handen van de zaligmaker. Heere, dat staat vast. Want dat staat in uw woord en dat zegt u. Daarin mag een troost zijn in al onze aanvechting, struikeling en zwakheid. Te zien op de zaligmaker. Laat uw woord meegaan in ons hart. En het verkeerde vergeven in het spreken en in het luisteren. Ga met ons als we van deze plaats gaan. Bewaar ons. Breng ons veilig waar we heen gaan. Wees in het bijzonder bij ons als we alleen thuis komen. Heere, help ons als wij verdriet hebben. Als het moeilijk is, als we niet weten hoe het moet vanwege de zorgen. Heere, bij u is er raad en hulp. Help ons in deze nieuw begonnen week op de plaats waarin ons stel. De kinderen op school, jonge mensen of in de studie, in werk. Als we volwassen zijn op de plaatsen waar u ons verantwoordelijkheid geeft in de samenleving of in ons gezin of in de kerk. Heere, zonder u kunnen we niets doen. Maar zonder u hoeft het ook niet. Bij u is hulp en raad. Wil ons gebed horen. Wil onze dank aannemen. Ontferm u, Heer, over ons land, ons volk. Geef een overheid. Wil nog dingen ten goede keren. Overheid waar ook rekening zou worden gehouden met uw woord. Ach, Heer, geef een reformatie. Laat die beginnen in ons eigen hart. In onze gemeenten, in onze kerken. En zo mogen doorwerken, Heere. Voor u is het niet te moeilijk om een opwekking te geven, een krachtige doorwerking van uw geest, opdat we ons in u verblijden. Wil ons gebed horen. Uit loutere genade neem onze dank aan. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij tenslotte zingen uit Psalm 86 en daarvan de versen 3. En 4, Psalm 86, vers 3, Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En ook het vierde, ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Psalm 86, vers 3 en 4. Geliefde gemeente, ga heen in vrede, ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.